Welkom bij Ondernemen Nijrode, een joviale en goed gebekte podcast over business en ondernemen. Voor studenten door studenten, waarin host en co-host van Nijrode Business Universiteit het verhaal van een ondernemer ontdekken. Let's go!
Daar zijn we weer. Bert van Son zag met zijn eigen ogen de misstanden in de kledingindustrie. Hij richtte daarom in 2012 Mud Jeans op, om met zijn kennis, jarenlange ervaring en connecties impact te maken op het meest populaire product in de sector, de spijkerbroek. Met 's werelds eerste circulaire denimmerk wil hij zoen tegen vervuiling en de opkomst van fast fashion. Samen met zijn team transformeerde Bert Mud Jeans tot het pionierende circulaire modebedrijf en introduceerde hij in 2013 het baanbrekende Lisa Jeans model. Wij gaan het met hem hebben over het zijn en behouden van een positie als koploper op het gebied van duurzaamheid in de kledingindustrie. Welkom Bert.
Dankjewel, joh. Goed gezegd.
Leuk dat je er bent. We zitten vandaag in het kasteel, ja, speciaal.
Misschien is dat wel leuk om te vertellen, want normaal zitten we in de studio en dat is een beetje een saai hok. Maar vandaag zitten we in de dameskamer van het kasteel. Mooi uitzicht op de slotgracht, dus we kijken groen naar buiten en hangen allemaal antieke schilderijen aan de muur. Dus een keer een andere omgeving is wel leuk. Nou Bert, om hem af te trappen. Wij vroegen ons af, hoe was jij op onze leeftijd in je studententijd?
En wat is jullie leeftijd?
Ik ben 20.
Ik nog 18.
18, oh, wat een mooie leeftijd. 18 kocht ik mijn eerste autootje, die het natuurlijk niet deed. Een Triumph Spitfire, vond ik geweldig. Het mooiste was dat ik er lekker zelf aan kon sleutelen. Dus ik hou wel van met mijn handjes ook bezig zijn.
En jij zei 18 een mooie leeftijd. Wat deed jij op je 18e toen?
Ja, allemaal ondeugende dingen.
Zoals? Je gaat ervan lachen.
Uit de bocht vliegen met dat autootje. Achter de meisjes aanlopen. Veel te veel biertjes drinken.
Ja, en waar
sporten?
Ben jij?
Ik ben gek op hockeyen en tennissen.
Ja, altijd al gedaan?
Ja, dat vond ik heel erg leuk. Ja.
En want jij bent opgegroeid in Zeist. Ja. Waar, en toen was je klaar met je middelbare school. Wat heb je daarna toen gedaan?
Toen heb ik, ik had de HAVO afgerond en toen ben ik naar de HTS gegaan in Hilversum. En dat vond ik echt helemaal geweldig, maar dat sloot volledig niet aan. Dus ik was.
Je vond het wel geweldig, maar het was het toch niet helemaal?
Nee, ik kon het gewoon niet aan met de wiskunde. Daar moet je eigenlijk ateneem niveau voor hebben. En ik liep heel erg achter en dat heb ik niet bij kunnen benen. Dus ik heb een jaar er enorm van genoten en alle praktijklessen en alles meegedaan. Maar dat, na een jaartje kon ik er wel vertrekken.
Toen dacht je, het is wel goed. En toen. Wat kwam er toen op je pad?
Toen ben ik naar de IVA gegaan in Driebergen.
Ja.
Dat heb ik 2 jaar gedaan met glorieus afgerond. En het mooie daarvan is dat je wel een beetje klaargestoomd wordt voor het ondernemerschap. En hele praktische dingen leert ook. En ook leert spreken bijvoorbeeld. Waarschijnlijk herkennen jullie dat wel.
Zeker.
Het heeft me later wel veel geholpen.
Ja, dat is ook interessant natuurlijk. Jij zegt klaargestoomd worden voor het ondernemen. Daarna ben je niet direct gaan ondernemen. Waarom heb je daar niet voor gekozen?
Nou, ik wou eerst wel eens al mijn fouten maken bij een ander bedrijf. En ik wilde eigenlijk liefst reizen en de wijde wereld in. Dus toen ben ik trainee geworden bij een bedrijf Borsemij Weri, de Koninklijke Borsemij Weri. Bestaat niet meer helaas, maar een heel mooi handelsbedrijf. En daar had je nog de kans om uitgezonden te worden. Dus dit was in 1982 of zo.
Hoe oud was je toen?
Ja, 20, 21, zoiets.
Best wel jong, hè? Dan ja. Beetje onze leeftijd, mijn leeftijd. Leeftijd.
En toen heb ik daar 2 jaar als trainee gewerkt. En kreeg ik uiteindelijk de mogelijkheid om een post te gaan doen in Taiwan. Taipei heb ik gewoon 2 jaar.
Gaaf.
Dat vond ik geweldig, omdat je de hele nieuwe cultuur ziet. En dat was in de tijd dat er geen GPS was en geen borden in het Engels. Dus het was gewoon echt wel spannend.
Ja, dat snap ik. Heel andere cultuur natuurlijk.
Ja.
En dat, toen was je dus al, kwam je al een eerste keer in aanraking met de kledingindustrie, toch?
Ja, toen zat ik in de kledingindustrie en dat vond ik mooi. Er waren mooie fabrieken en dat was ook netjes. Veel staatsbedrijven en dat was in de tijd dat je nog quota's had. Dus dan werd afgesproken hoeveel overheren overhemden er per jaar uit Taiwan naar Nederland mochten verscheept worden.
Ja.
Moest je allemaal rekening mee houden, waren ze erg goed in dat bedrijf. En dat soort dingen, dat is heel spannend, leerde ik veel van.
Ja, want je hebt dan ook ooit gezegd dat je toen daadwerkelijk zag hoe de kledingindustrie in elkaar zat.
Ja.
Hoe zag die eruit?
Nou, best prima. Je hebt natuurlijk verschillende onderdelen. Je moet de materialen zien in te kopen, de stoffen. Veel kwam uit Japan op dat moment nog en ook in Taiwan zelf wel.
Maar Japan en Taiwan lijken mij niet het meest duurzaam. Dus dat is
natuurlijk. Nee, dat klopt. In die tijd werd er weinig nagedacht over duurzaamheid. Maar het was wel in orde. Er werd netjes gewerkt. Ook wel netjes met mensen omgegaan. Alhoewel het daar wel goedkoper was. Maar dat klopt. En ik heb het zien verworden natuurlijk naar een hele andere industrie. Maar op een gegeven moment was Taiwan te duur. Dan moesten naar Hongkong en dan China in het binnenland in. En dan China was weer te duur. Dan moest je naar Vietnam en Vietnam Bangladesh. En uiteindelijk tot het diepste putje van de wereld. Waar geen regels bijna meer gelden. En alles ook wel niet transparant gebeurt. En wel op een verkeerde manier. Dat heb ik wel zien gebeuren.
En hoe oud was je dan toen je dit allemaal meemaakte?
Nou, ik verhuisde 2 jaar later naar Hongkong. En 2 jaar later zei de grote baas daar... Volson, jij spreekt Frans, dus je moet naar Parijs nu. Ik sprak geen woord Frans. Ja, maar wat drie Frans.
Ik kon
Avoir en Edge vervoegen. Maar het ging heel snel, hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in die tijd best wel makkelijke talen oppikte. Het Chinees kon ik eigenlijk ook best wel aardig na 2 jaar. Fonetisch dan.
Wat ik wel leuk vind om te horen van... je verwacht, je hebt IFA gedaan. Nou, we kennen het allemaal. Elke dag in pak, automotive. Dus met auto's bezig. En dan ga je uiteindelijk start je. En dan ga je de kledingindustrie in. Ja. Wat voor mijn gevoel echt mijlenver uit elkaar ligt.
Tegenstrijdig zelfs.
Precies. En dat je
Ja,
nou, ik snap het ergens wel. Want jij bent waarschijnlijk vanuit je ondernemerschap... en dat je graag dus de wereld wilde zien... kwam dit op je pad en dacht je... nou, dat lijkt me leuk. Ik kan dan overal naartoe waar ik wil.
Ja.
En andere culturen ervaren. Goed. Maar toch leuk dat je die switch dan hebt gemaakt. Had je vroeger altijd al wel affiniteit met de kledingindustrie?
Nee, om eerlijk te zijn niet echt. Nee, het ging mij voornamelijk om het zaken doen... internationaal zaken doen, die cultuur opsnuiven... die mensen proberen te begrijpen. Ik heb geleerd in mijn leven... ik heb later voor een groot Turks bedrijf gewerkt... dat als je je best doet om zeg maar 20 woorden te leren in een taal... en dat kan echt hoor, dat je fonetisch opschrijft... en te leren tellen bijvoorbeeld, dat je goeiemorgen kan zeggen... dat je enorm gewaardeerd wordt daar en ook heel goed contact maakt. Dus ging mij vooral daar. Ik vond vooral dat internationaal het reizen heel erg spannend. Wat je nu ook weer herkent hoor. Ik zie veel van jullie jonge mensen die willen een jaar ertussen uit en gaan dan...
Zou je het ons aanraden om er tussenuit te gaan? Of denk je gewoon van, als je echt iets wil ondernemen, ga dan gewoon beginnen?
Nou, ik ben er niet tussenuit gegaan. Ik ben echt gaan werken.
Weg, ja.
En het was eigenlijk wel ondernemen, want je komt daar in zo'n vreemde situatie terecht... dat het heel ondernemend voelt, laat ik het zo zeggen. Ik sta er iets anders tegenover. Wij reisden ontzettend veel, we namen heel veel het vliegtuig. Het werd niet nagedacht over duurzaamheid. Ik heb de oliecrisis meegemaakt, dat ik wakker lag van... oh jee. Straks kunnen geen auto's meer rijden, dat we geen olie meer krijgen. En het hele duurzaamheidsaspect, en dan moet ik misschien ook mezelf aankijken, maar dat werd niet benoemd toen.
Nee, dat was niet van die generatie natuurlijk.
Nee. Wij hebben het echt zwaar verknald voor jullie en daar voel ik me wel verantwoordelijk voor.
Ja, want dat is natuurlijk de uiteindelijke stap. uiteindelijk heb je Mud Jeans opgezet vanuit de gedachte dat jij met eigen ogen zag hoe vervuilend de kledingindustrie was en dat jij dacht, dit moet en kan ik anders doen.
Dat klopt, ja.
En waren er ook mensen die toen dachten van, waar begint Bert nu weer aan?
Ja, dat dacht Bert vooral zelf.
Ja.
Maar ik had de mazzel dat ik in Frankrijk een eigen bedrijf ben gestart en dat heb kunnen verkopen. Dat was 3 maanden voor de crisis in 2008. En toen dacht iedereen van, nou, dat is echt een hele slimme jongen. Maar het was gewoon puur mazzel. Dus toen zat ik ineens met heel veel geld en thuis. Want ik kreeg ook nog een jaar salaris mee. Dus ik dacht, nou dan...
Zij zat wel goed daar.
Dan moet je ook een jaar vrij nemen, toch?
Ja.
Dat werden er 4 uiteindelijk Ja, in die tijd ga je toch van nadenken wat je hele leven hebt gedaan. Hard gerend en met allerlei dingen bezig geweest waarvan je denkt, nou, is dat allemaal wel zo handig geweest?
Ben je toen terug verhuisd naar Nederland?
Ongeveer, ja. Ja, klopt. Toen woonde ik in België. Toen waren mijn kinderen daar opgegroeid. 2 gingen studeren in Amsterdam. En eentje is blijven hangen in Gent. En toen ben ik inderdaad naar Nederland verhuisd en in Nederland dat bedrijf opgezet. Ja, maar het was een paar jaar later, in 2012 inderdaad.
Ja.
Ja, omdat je gewoon... Misschien heeft het geholpen om een tijdje stil te staan, zeg maar. En een tijd nemen om na te denken. En wat gebeurt er eigenlijk? En hoe meer je erin duikt in de kledingindustrie... vanuit het oogpunt duurzaamheid of hoe gaan we met mensen om... Ja, hoe meer je eigenlijk kapot schrikt en denkt van... ja, dat moet gewoon anders.
Ja, en duurzaamheid. Ik zei net al even tijd in de lead. Ja. Wat is precies de missie van Mud Jeans?
En de missie is dat wij willen aantonen, hè, daarom hebben we ook de jeans genomen. Dat is het grootste artikel. Iedereen heeft jeans. En het is ook het meest vervuilende artikel. Nou, als je daar zeg maar het verschil kan maken en alles vanaf de ruwe katoen totdat die bij jou in het kastje ligt en geleverd is, daar beter kan doen, dan is dat al netjes. Maar dat gaat ook hoe je met mensen omgaat en met giftige stoffen en waar je dat doet, niet te ver van huis, liefst. Maar ook nog een stap verder gaat, en dat doet echt niemand, dat je ook verantwoordelijk voelt voor... het product wat je in de markt zet. Dat heet tegenwoordig Extended Producer Responsibility. Dat bestond nog niet in 2010, maar nu komt daar wetgeving over, wat ook overigens wel mooi is. Dan kan je misschien het verschil maken. Want dan kan je impact maken op twee manieren. En dat is de missie. Eén, door zelf te groeien. En op die manier volume te kweken. En, nou, groeien is eigenlijk een beetje een vies woord al tegenwoordig. Maar goed, het moet wel als bedrijf. Ja. Het is een volume gedreven business. En twee, hopen wij, en daarom zit ik hier ook vandaag, studenten en jonge mensen te kunnen inspireren. En hopen dat wij een voorbeeld kunnen zijn in de kledingindustrie. En dat andere grote bedrijven ons gaan nadoen.
Ja, want jongens, is dat dan ook de doelgroep waar jullie op richten per se?
Nou, niet per se. Ik zeg altijd zelf van 12 tot 88. Ja. Kan onze broeken kopen. Maar je moet je natuurlijk wel ergens op richten. En we hebben meisjes van 12 die tegen hun ouders zeggen, ik wil heel graag een jeans leasen bij Mud Jeans. Want daar wil ik mijn tientje.
Maar wel mooi.
Echt een gaaf concept. Misschien, we vragen altijd aan onze gasten om iets mee te nemen. Vertel wat je hebt meegenomen. En,
ik heb mijn jeans spijker.
Je hebt het aan. Ziet er goed uit.
Heel onverwachts natuurlijk. Goed zo. Nee, je moet je eigen merk zijn. Dus dat heb je goed opgelet tijdens een marketingles op de IVA, denk ik. Nee, maar je hebt een Mud Jeans aan. Even kijken, een beetje donkerblauwe kleur.
Ja.
Helemaal circulair natuurlijk.
Hier zit 40% afval in verwerkt.
En waar wordt dat dan hoe wordt een jeans geproduceerd?
Ja, dat is best ingewikkeld. Je kan over een kledingstuk heel makkelijk nadenken en het uit de winkel halen, terwijl je niet echt realiseert wat er allemaal achter zit. Dus je begint bij de stof. Dat kan de ruwe katoen zijn. Ik weet niet of je dat eens gezien hebt. Zo'n bolletje wit spul. En wij maken van oude spijker, wij sturen oude spijkerbroeken naar Valencia. Daar zit een fabriek die dat uit elkaar haalt, de metalen stukken eraf snijdt. En dat helemaal gaat. Eerst in stukjes hakken en dan uit elkaar trekken, zodat je weer vezeltjes krijgt. Dat ziet er dan. Ja, je moet je voorstellen dat katoenbolletje, maar dan lichtblauw.
Ja, ja.
En dan moeten we het wel mengen met nieuwe biologische katoen. We kunnen nog niet, dat gaan we wel proberen, maar we kunnen nog niet voor 100% oude spijkerbroeken gebruiken. Want dan is de kwaliteit gewoon niet goed genoeg. Dat mengen we, dan maak je garens van. En dan ga je spinnen, dan maak je garens van, dan ga je dan verven. En dan wordt het weer geweven.
Ja.
En dan heb je een rol stof die naar Tunesië gaat in de fabriek waar wij op een hele mooie manier jeans maken. Maar dan gaat het ook over wassen, over watergebruik, over chemicaliën, over dat soort dingen.
Ja, een heel intensief proces dus. En jij zei van een jeans zit het lekkerst door, als hij gemaakt is door gelukkige werknemers.
Heb je dat gezegd?
En dat heb je gezegd, staat op de site.
Okay.
Alleen, ik vroeg me af, jij zegt gelukkige werknemers, maar je zit en in Tunesië, Spanje, Turkije en in Nederland natuurlijk. Ja. Hoe waarborg je dan de kwaliteit van jouw werknemers?
Nou, we hebben een hele kleine fabricageteam. We werken met één man in Spanje en met één fabriek in Tunesië. En ja, dat is heel makkelijk controleren. Wij kennen de eigenaar, die werkt al 10 jaar mee. We zijn daar op bezoek geweest met ik weet niet wat voor auditbureaus. Onder andere ook dit van IKEA bijvoorbeeld. Dus dat wordt geaudit, dat wordt door onszelf bekeken. Dat is niet zo heel moeilijk. Hè? We zijn natuurlijk een iets eenvoudiger bedrijf omdat we die supply chain heel erg compact hebben gehouden. Als je een heel groot jeansmerk hebt waar je met honderden fabrieken werkt, dan wordt het een stuk uitdagender.
Lastiger.
Ja, en hoe kom je eenmaal uit bij zo'n bedrijf waar je mee samenwerkt? Hoe kies je die uit?
Dat is dus onderdeel van je netwerk. Ja. Deze man werkte samen met mijn partner in het bedrijf, Dion Vijgenboom, die van G-Star kwam en zei, ik wil het anders doen. En al deze contacten had. Ik was begonnen met een Italiaanse fabrikant. Dacht, lekker makkelijk in Europa, dat is mooi. Maar die was alles aan het subcontract in Albanië. Dus dat ging ook niet goed, kwam ik later achter.
Want ik heb zelf, dus dat is misschien wel grappig, ik heb mijn profielwerkstuk geschreven over vervuiling in de kledingindustrie tijdens 6 VWO. Okay. En toen kwam ik er dus ook achter dat de transparantie is misschien wel een van de moeilijkste punten. Want je verwacht als leverancier of als klant van nou, het wordt daar geproduceerd. Maar uiteindelijk kom je erachter dat het een heel ingewikkeld systeem is. En dat iedereen met kleine onderaannemers werkt, zeg maar. En dat het zo de hele kledingindustrie doorgaat.
Ja.
Dus ik was ook benieuwd of jij daar ook tegenaan bent gelopen. Maar dat zoals je nu direct dan ook al kan bevestigen.
In mijn voorgaande leven wel, dat klopt. Maar ik had toen bijvoorbeeld de licentie van Disney in Frankrijk. Dus ik kon die pyjama's maken van Disney Princess en die grote Franse
dingen. De Minnie Mouse's en de Frozen's, was jij verantwoordelijk voor?
Nou, die collecties mocht ik maken en verkopen, want ik had een licentie met ze afgesproken. Maar daar was het mooie, vanuit het merk gezien, kan je ook niet zomaar wat doen. Hè? Disney is natuurlijk voor zijn merk heel erg, het is heel erg belangrijk dat er niet kleine kindertjes aan die pyjama's zitten. Dus dat was al best wel in orde, maar niet vanuit een duurzame gedachte, maar gewoon vanuit een merkgedachte.
Ja, En hoe is dat bij jou dan ontstaan? Want ben jij dan altijd al bezig geweest met die duurzaamheid, dat je dat heel belangrijk vond? Je zei net al dat je toen je begon met werken, dat het daar helemaal niet over ging. Het
scheuren met auto's op de IVA is ook niet heel duurzaam natuurlijk.
Ja, dat schiet ook niet op. En op Zandvoort rondjes. Ja. Klopt. Ik ben misschien van mezelf geschrokken en van onze generatie. En ook van de non-informatie die er geweest is. Er zijn natuurlijk ook wel mensen van mijn leeftijd die wel altijd al met duurzaamheid bezig zijn. Ik niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik moet zeggen, die omslag is wel gekomen. En ik voel me wel heel erg verantwoordelijk nu. Ik heb 3 kinderen, iets ouder dan jullie. Ik ben net 2 weken geleden opa geworden.
Gefeliciteerd.
Ik heb trouwens wel wat meegenomen.
Ja? Gaat er
nog iets meegenomen?
Dat was een verrassing voor jullie.
Ik ben benieuwd.
Komt
het
uit de tas?
Dit is zo lief. Wij zien een heel klein mutjeansje.
Een miniatuurversie, een babyversie.
Dit is heel lief.
Dit is voor mijn kleindochter, hebben we speciaal gemaakt.
Schattig.
Die is 2 weken oud nu.
Hoe heet ze?
Zoja.
Wat een mooie naam. Dus jij bent nu een trotse opa met zijn eigen...
Ja, en daar doe jij het uiteindelijk ook voor de nieuwe generatie.
Nou, dat wil ik, klopt. Dat wil ik zeggen. Wij hebben het nogmaals echt verpest. En wij kunnen het ook niet meer recht trekken zo snel. We hebben jullie daarbij nodig. Maar ik vind ook niet dat we jullie in de steek kunnen laten en zeggen aan de generatie die volgt van, nou zoek het maar uit. We hebben dit even voor jullie neergezet. Dus dat knijpt wel aan alle kanten in, vind ik. Daar heb ik echt moeite mee.
Ja, en wel mooi natuurlijk, want uiteindelijk is het ook, wordt het overgedragen aan onze generatie. En wij dragen het ook erop aan de volgende generatie. Maar wat ik dan vaak moeilijk vind is, wij, als ik hier op campus kijk, bijna iedereen loopt op in kleren die gemaakt zijn in de fast fashion industrie. Ja. Is natuurlijk een stuk goedkoper en gaat vaker beter mee met de trends. Ja. Mud jeans is super goede kwaliteit. Super duurzaam. Bespaart heel veel. Maar de prijs is natuurlijk een stuk hoger. Hoe wil jij ons dan wel motiveren? Omdat wij als studenten beperkt financiële middelen hebben. Om toch de mud jeans te kopen.
En we hebben dus ons vintage pakket. Dat kan je bij ons in Laren passen. Dat zijn broeken die uit het leasecontract komen. Dat kan, hè? En we hebben natuurlijk het leasen waar je een tientje per maand betaalt. Wat ik denk dat best wel mogelijk moet zijn voor jullie.
Mm-hmm, zeker.
En ik vind 119 euro, eerlijk gezegd, dat is volgens mij niet duur. Zeker als je denkt dat...
Ja, voor wij als studenten wel.
Ja, maar als die 2 keer zo lang meegaat, ben je uiteindelijk hetzelfde kwijt. Maar ik begrijp hoor, dat je graag wil veranderen. Kleding is natuurlijk ook iets waar je mee uit. Je wil er goed uitzien, je wil een beetje hip blijven. Zeker. Dus dat knijpt wel, dat is lastig, dat is waar.
Maar jullie zeiden net ook al van, jullie zijn er ook om juist andere bedrijven te inspireren. Dat is natuurlijk een nieuw concept, een nieuwe economie naar mijn idee. Dat bedrijven voor niet alleen maar zijn om zelf winst te maken, maar ook om juist misschien wel hun concurrenten te inspireren om zich ook op dit gebied van duurzaamheid in te zetten. Hoe doen jullie dat?
Nou, ik sta op veel podia, conferenties spreek ik veel. We hebben 1 keer per maand een webinar, maar dat is dan weer met studenten. Jij sprak over andere bedrijven. Ik geef ook wel eens spreekbeurten op bij andere bedrijven. Ik was laatst op het hoofdkantoor van Tommy, PVH. Waar ik mocht vertellen wat wij aan het doen zijn. We delen graag kennis. We zijn ook open. We zijn radicaal transparant. Dus je hebt ons sustainability report gezien. We zijn een B Corp, een benefit corporation.
Ja, wat houdt dat precies in?
Dat is dat je dus een BV bent en in de statuten vastlegt van wij willen geld verdienen, maar niet ten koste van mensen of natuur. En dat staat vastgeklonken in je statuten. En dan ga je door een audit en krijg je een heleboel vragen en dan moet je op antwoorden. Dan moet je ook kunnen onderbouwen die antwoorden. En als je dan 80 punten hebt, dan mag je jezelf B Corp noemen. Nou, Dopper is er bijvoorbeeld eentje, Tony Chocolonis, Patagonia, wat ik een geweldig merkje. Ja. En wij zijn een van de allerhoogst scorende ter wereld op het gebied van environment. Je wordt op 5 gebieden onderzocht. Dus ja, dat is ook totaal transparant. Hè. Ze vragen van alles van je. Dan moet je ook maar eens doorheen gaan.
En juist omdat ze daar zoveel voor vragen, dat er zoveel wordt vastgelegd in de statuten, denk je dat het daarom niet moeilijker is om voor bedrijven om zo duurzaam te gaan ondernemen? Omdat ze denken van ja, al die regels laat maar zitten. Ik ga liever op een andere manier geld verdienen.
Ja, maar ik denk dat je tegenwoordig en daar zijn een heleboel mensen met me mee eens, dat je geen kans meer maakt als je niks meer aan duurzaamheid doet. Afdel Aziz heeft een heel mooi boek geschreven over Good is the New Cool. Die legt dat heel goed uit, die heeft het ook onderzocht. En die heeft ook voorbeelden van bedrijven die het gewoon niet redden. En grote bedrijven die gewoon in de put zakken als ze niet echt serieus.
Ja.
En dan krijg je nu de greenwashing. Bedrijven die denken van shit, er wordt heel veel over duurzaamheid gepraat. Mijn consumenten vragen erom, mijn klanten. Dus ik zal maar wat roepen. Dus daar hebben we nu mee te maken. Dat wordt de volgende uitdaging.
Ja, want hoe kijk jij daar tegenaan? Want jullie zijn natuurlijk supergroen. Maar andere bedrijven die doen het eigenlijk ten koste van anderen, dan doen ze zich groener voor dan dat ze zijn. Dat is voor jullie natuurlijk super frustrerend.
Ja, nou, ik wou eigenlijk die vraag aan jou stellen. Want jij bent heel slim en jong en jij kan me dit wel vertellen.
Jij zegt het.
Ik allemaal complimentjes.
Nee, het is heel moeilijk. Dit is echt een uitdaging, dit is weer een nieuwe uitdaging. We zijn begonnen als bedrijf, toen hadden we gewoon weinig geld en moeilijk en weet ik wat. Nu hebben we gewoon hele grote bedrijven die onze claims afpikken zonder te kunnen waarborgen.
Ja, want jullie hebben natuurlijk ook verschillende doelen. Ik heb ook gelezen op de site, allemaal verschillende doelen voor 2025. Ja. Het bereiken van 100% circulariteit. Mm-hmm. Op basis waarvan stellen jullie deze doelen?
Op ons eigen gevoel. Wij willen gewoon vooruit.
En hoe zorg je dan vervolgens dat je die waarborgt, dat je die nakomt?
Nou, dan gaan we aan de slag. We hebben nu bijvoorbeeld die 100% katoenen of 100% gerecyclede broek. Daar moet je dus garens gaan maken waar 100% afval in is verwerkt. Nou, dat kan niet met ons mechanisch recyclen wat we nu doen. Maar ik wil een mix verzinnen. Er kan tegenwoordig chemisch gerecycled worden. Klinkt heel eng, maar dat is met een zout op valt wel mee.
Klinkt ook niet duurzaam, chemisch recyclen. Nee, maar
is het blijkbaar wel?
Ik kan het beter moleculair recyclen noemen. En die garen zijn wat dunner en meer viscoosachtig. En als je dat mengt, kan je eventueel... Nou, dat zijn we aan het onderzoeken met de Saxion. Dat is heel moeilijk. En je moet allerlei dingen testen. De treksterkte moet goed zijn. Als je het verft, moet het goed... Dus we zijn er nog niet helemaal uit. Maar we hebben wel het eerste stofje waar gewoon geen nieuwe katoen meer in zit. En dan wordt het heel erg grappig. Want dan wordt het inzamelen van broeken in Amsterdam bijvoorbeeld... wordt dan je grondstof...
Ja, want dat doen jullie al. Jullie hebben van die punten in Nederland waar je jeans kan inleveren.
Ja, en ook bij ons op de website. Als je een broek koopt, krijg je een tientje korting als je een oude broek terugstuurt. Als er maar 95% katoen in zit. Dus we krijgen heel veel broeken binnen van mensen en andere merken en onze eigen broeken nadat ze helemaal uitgedragen zijn.
Ja, echt leuk. En ook wel een totaal andere manier van denken. En ik geloof daar zelf ook echt in dat een nieuwe manier is om je bedrijf te leiden en dat daar ook zeker toekomst in zit.
Het is wel lastig hoor, als bedrijf. Hè? Je moet die hele hassle van die retour logistics moet je wel voor elkaar hebben. En dat kost ook veel geld. En dat zie je niet terug in de verkoopprijs. Dus dat maakt het wel...
Ja, want ik was daar ook naar benieuwd. Ik neem aan dat jullie ook al wel tegenslagen hebben gehad. Je vertelde net al over het begin van het opzetten met... gewoon financieel, om het allemaal voor elkaar te krijgen. Misschien is het leuk om ons even mee te nemen hoe je dat dan toch voor elkaar hebt gekregen.
Nou ja, ik dacht natuurlijk in het begin van... ik heb wat geld voor me uit en daar hou ik het er al een tijdje mee vol. Maar dat gaat natuurlijk veel sneller. Ja. Eigenlijk is de ondernemersles... Als je een plannetje maakt, je maakt je Excel-sheet. Je denkt, hoeveel omzet kan ik gaan maken? Wat is de marge erop en wat zijn de kosten? Nou, alles gaat fout. Dus de omzet wordt gehalveerd, dat haal je niet. De kosten zijn veel hoger en de marge is veel lager dan je gedacht.
Had je dat dan onderschat?
Enorm, ja. Dat is ook het advies, het vervelende advies wat ik aan mensen geef als ze willen ondernemen.
Ja.
Doe dit, maak je plan en deel dan alles door 2 en de kosten maal 2. En als je het dan nog steeds grappig vindt rechts onderaan, dan moet je het doen, anders niet.
Best een pessimistische gedachte.
Ja, maar goed, aan de andere kant, meneer Tesla heeft ook de eerste 10 jaar, ik weet niet hoeveel geld er doorheen gejaagd.
Ja.
En dus daar moet je ook rekening mee houden. Dus je moet een heel goed businessplan maken en zeggen, nee, dit kost gewoon de eerste aantal jaar zoveel.
Maar zie jij het als pessimisme of is het eerder reëel zijn?
Nee, het is reëel zijn.
Ja, reëel zijn.
Nee, je moet daar klaar voor zijn. Ik schrok ervan. Ik heb mijn eigen geld er doorheen gejaagd, mijn huis verkocht. Dat kan allemaal, maar...
Jij weet natuurlijk hoeveel het heeft gekost uiteindelijk.
Ja, dat is niet de bedoeling. Eigenlijk moet je er klaar voor zijn. Ja. Je hebt jonge ondernemers die dit veel beter bekijken van tevoren. En daarmee op de boer op gaan en naar investeerders. En zeggen, kijk, dit gaat er gebeuren. Moet je natuurlijk wel waarmaken.
Ja.
Had je het achteraf ook gedaan dan? Het opzetten?
Jawel. Ik vind het veel te belangrijk. Maar ik heb wel wat tegenslagen gehad. Dat ik dacht,
En hoe ging je daar dan persoonlijk mee om? Omdat je toch de founder bent en daar ook wel een rol hebt om de rest te inspireren.
Nou, ik heb wel het geluk gehad dat er mensen bij zijn gekomen. Zoals Dion, die ook geld heeft geïnvesteerd. En Danique heeft sweat capital, noem je dat. Die heeft er heel veel tijd in gestopt zonder daar echt salaris voor te krijgen. Dus het mooie hiervan is dat je wel een aantal dingen, dat je wel mensen meekrijgt die ook zo denken. En dat helpt. En omdat we B Corp zijn, ook onder andere dat hele jonge, goed opgeleide, hoogopgeleide mensen intrinsiek gemotiveerd voor je bedrijf willen werken.
Ja.
En zich helemaal de schouders eronder zetten.
En natuurlijk ook veel positieve media-aandacht, denk ik.
Dat komt er ook wel bij, ja, dat klopt.
Ja.
We hebben nu...
Volgende week toch, heb ik volgende gehoord. Want dan kun je het uitleggen.
Nou, we zijn eerst genomineerd voor de Koning Willem I plaketten. Dus dat is een prijs die om de 2 jaar geloof ik wordt uitgereikt. Dat noemen ze de Oscars van het bedrijfsleven. zaten we bij de laatste 12. En we hebben net vorige week gehoord dat we bij de laatste 3 zitten, dus in de finale. Dus dan
dat
is het gaat. Naar het gala.
Mega.
En heel hard hopen dat wij nummer 1 zijn geworden. Maar er zitten hele goede medestanders, hoor. Dus Kipster zit erbij en een schoenenbedrijf dat alles recycelt.
Ja, tegen de tijd dat deze podcast op online staat, dan zal ik tegen iedereen zeggen, dan weet je het nou zeker. Dan zoek het op en dan zie je het zeker op de LinkedIn van Mudjeans verschijnen.
Ja, absoluut. Ja, nu al. Dit is al eigenlijk voor ons een prijs, omdat je gewoon bij de 3 beste duurzame bedrijven van Nederland hoort.
Super grote eer natuurlijk.
Ja.
En wij hebben ook weer een luisteraarsvraag deze week. Dit is ingestuurd door een luisteraar of door een student van campus, een medestudent, een jaargenoot van mij. Mm-hmm. En die gaat nou zijn vraag stellen.
Hoi Bert, mijn naam is Tijmen en ik vroeg me af hoe het kon dat jullie bij Mudjeans zo duurzaam kunnen blijven produceren, terwijl andere bedrijven hier toch wel vaak in achterblijven.
Ja.
Aldus Tijmen.
Dat is een goede vraag. Dat is onderdeel van dat vraag van dat nieuwe van het greenwashing. Ja, wij blijven zo duurzaam omdat we dat gewoon graag willen. En het is best moeilijk, want aan het eind van het jaar moet je toch kijken of je wat geld hebt overgehouden of niet. En duurzaamheid is ook dat wij er volgend jaar nog zijn, dus dat moeten we organiseren.
Zeker.
Dus we zijn nu kostendekkend en houden een klein beetje over. Maar eigenlijk willen we veel meer investeren in merkbekendheid en dat soort dingen. Dus dat knijpt wel. Wij willen graag meer lawaai maken, televisiereclames en dat soort dingen. Ja. Daar moet je hele teams voor opzetten en geld voor hebben. Dus ja.
En dat is misschien een brutale vraag. Alleen, jij zegt je bent net kostdekkend. Alleen, doe jij dit ook echt omdat je zo super intrinsiek gemotiveerd bent? Of hou je er uiteindelijk onder de streep zelf ook nog een mooi centje aan over?
Nee, ik kan
wat
mezelf,
natuurlijk ook terecht is.
Absoluut. Ja, ik kan mezelf een salaris betalen. Nu best redelijk.
Ja.
De eerste 3 jaar niks. En ik kan er een goede auto van rijden op dit moment. En,
Ga je dan duurzaam? Of houdt de duurzaamheid? Ben je er al zo mee bezig dat je dan verder in je leven denkt, nou...
Nee, ik rijd wel Tesla, maar ik weet niet of dat heel duurzaam is, hoor. Daar slijten de banden ook heel hard van. Dus daar kan je ook van alles over zeggen.
Ja, je blijft overal gewoon kritisch naartoe kijken. Dat is wel mooi om te zien.
Nou, je wordt steeds kritischer. Je moet oppassen dat je niet helemaal vastloopt erin. Want je moet wel blijven leven. Maar ik probeer minder te vliegen. Maar ik ben afgelopen jaar ook nog een keer naar Griekenland gevlogen op vakantie.
Ja.
Ja. Ja. Beetje, en je kunt geven en nemen.
Ja, je kunt natuurlijk niet overal rekening mee houden uiteindelijk. Maar waar ben je dan uiteindelijk, als je kijkt naar de toekomst, het meest positief over? Waar kijk je het meest naar uit?
Nou, waar ik het meest naar uitkijk.
Ja, toekomstgericht, qua duurzaamheid, qua Mudjeans.
Nou, ik ben blij dat het nu heel veel onder de aandacht is. Ook in de kledingsector, maar niet alleen daar, ook andere sectoren. Dus het is wel top of mind op dit moment, de hele duurzaamheid. Maar ik hoop wel dat het eerlijk blijft. Er komt ook wel wetgeving hoor voor greenwashing. En ik hoop dat dat allemaal doorkomt en dat er een eerlijk speelveld wordt gecreëerd. En dat bedrijven zoals wij het doen ook geholpen worden. Dus dat ik vind bijvoorbeeld dat als je een spijkerbroek maakt waar 40% oude broek in zit, dat ik over dat deel geen btw meer moet betalen, dat dat al een keer gebeurd is.
En,
het is wel een interessante gedachte natuurlijk.
Ben je er al mee bezig om dat ergens te bolwerken?
Ja, ik ben heel snel toen in het begin ook naar het ministerie van Economische Zaken geweest om dit aan te spreken.
Ja, en het zou ook een mega stimulans zijn voor andere bedrijven om hetzelfde te gaan doen.
Zeker, maar het komt wel hoor, nu hoor. Er wordt wel druk op gezet. Dus als dat soort dingen gebeuren...
Is dat dan ook waar het meest enthousiast over bent richting de toekomst?
Nee, ik ben ik hoop meer en ik hoop dat ik daar enthousiast over kan worden, dat consumenten zelf... Je hebt iedereen nodig. Je hebt een fabrikant nodig die een mooie spijkerbroek maakt. De regering om betere wetgeving te organiseren. Maar je hebt ook klanten nodig die nadenken en zeggen van nee, ik wil wel dan maar wat minder. Dan maar 1 spijkerbroek kopen per jaar in plaats van 3. En maar een hele mooie.
Ja, want uiteindelijk moet je iedereen overtuigen.
Nou ja, ik hoop dat die mensen die broek kopen aan hun vrienden vertellen van ik heb een broek gekocht die waanzinnig goed zit, een mooie stof heeft, die voelt fijn. En alles, het hele verhaal klopt ook nog eens.
Want dat is vooral wat jullie nu doen, mond-op-mond reclame, toch?
Nou ja, we proberen wel sterk te zijn in social media. Waar mensen like alles van ons op Insta.
Ja, we hebben het gezien, jullie hebben best veel volgers. Ja. En nou heel actief platform.
Ja, dat is wel grappig. Als ik bijvoorbeeld lesgeef op scholen en ik zit bij 6 VWO en ik zeg jongens halverwege van pak allemaal je telefoon. Nou, dan is het al grote hilariteit natuurlijk.
Ja.
En zorg dat je ons zoekt op Insta en like alles, volg ons en weet ik veel. En dan moest ik wel lachen om mezelf, want ik weet het natuurlijk niet. Er staat een blauw vinkje bij ons.
Ja.
Dat schijnt ongelooflijk belangrijk te zijn. En dan moet de hele zaal lachen dat die gekke meneer van Zon dat niet weet.
Ja, nou, als je een blauw vinkje hebt op Instagram voor de luisteraars, misschien ook voor de iets oudere luisteraars.
Zelfs ik weet het niet hoor, Joep. Nee? Nou, ja, Joep begon te lachen
nou,
direct.
Een blauw vinkje, dat is wel gewoon de erkenning die je krijgt als Instagram-account als je groot bent. Dus alle grootste influencers van 1 miljoen volgers krijgen allemaal een blauw vinkje omdat ze bekend zijn.
53.000 geloof ik maar.
Ja, nou ja.
En
Mitchie
is dus ook.
Ja. Maar het is allemaal organisch gegroeid. We kopen dat natuurlijk niet. We willen dat het echte mensen zijn die ook echt reageren en interactie is. We stellen ook vragen, we proberen ook inlichtingen te geven. Ons doel is ook om te vertellen wat wij doen. We noemen dat positief activisme. Dus we willen niet alles afkraken wat er fout gaat, maar we willen meer vertellen van, kijk, dit doen wij en dat is een stukje beter.
En focussen op wat er goed gaat.
Ja.
En wij hadden je gevraagd om een quote te bedenken. Ja. Heeft die ook te maken met duurzaamheid toevallig? Of toch niet?
Jawel, ik denk dat duurzaamheid is. Radicaal transparant zijn. Dat durft niet iedereen in de kledingindustrie. En je merkt nog steeds dat heel veel bedrijven van alles proberen te verdoezelen en weg te houden. Niet alleen in de kleding hoor, maar vooral. Dus ik ben voor radicaal transparant zijn als bedrijf.
Mooi. Dat komt volgens mij in alles naar voren als ik dit hele gesprek een beetje kan samenvatten. Van, begonnen natuurlijk dan op de IFA, maar uiteindelijk een hele andere kant op gaan richting de duurzaamheid. Ik vind het heel inspirerend. Ik denk dat jullie een hele authentieke onderneming zijn en dat jullie heel erg dicht bij jezelf blijven. En natuurlijk radicaal transparant iedereen proberen een richting op te duwen dat het ook anders kan en ook in de kledingindustrie. Dus kijk Joep nog even aan.
Mag ik jullie een vraag stellen?
Zeker.
Als jij hier nou vandaan komt en je hebt je master.
Ja.
Bachelor, zelfs wij nog. Bachelor. Zo jong zijn we nog.
Ja, maar dan haal je daarna je master toe, want jullie gaan gewoon door.
Ja.
En je gaat een baan zoeken. Ga je dan nadenken over een bedrijf waar je gaat, zeg je dan ik wil zoveel mogelijk verdienen? Of zeg je dan ik wil voor een bedrijf werken waar ook wel een echte missie of een purpose...
Nou, ik wil 100% zo bezig zijn met duurzaamheid. En natuurlijk is het belangrijk dat je binnen de bedrijfscultuur past.
Maar je moet
past.
Ook verdienen. Je wil ook geld
Tuurlijk
verdienen.
Wil ik geld verdienen. Kopen, Tuurlijk wil ik geld verdienen. Ja. Maar net zoals het CEO van Tony Chocoloni. Ja. Dat is ook een B-corp. Die zijn supergoed bezig. Maar hij steekt onderaan de streep toch nog wel 3,5 miljoen...
In zijn zak.
In zijn zak. Ja. Ben je daar trouwens mee eens?
Ja hoor, dat mag van mij. Als je onderneemt, je zo'n bedrijf neer en je neemt risico, dan vind ik dat prima. Nee,
ik denk ook dat de praktijk steeds meer laat zien dat beide mogelijk is. Maar ik denk wel dat vanuit onze generatie, ook als ik om me heen kijk, mensen er wel heel bewust van zijn. En ook wel niet meer per se...
En ik denk sowieso ook dat het beter mogelijk is over 20 jaar. Want de wereld versnelt ook. Ja. Als jij nou ook al bezig bent met de regering om bijvoorbeeld subsidies daarvoor te krijgen als het 40% uit katoen bestaat...
Nou, geen subsidie hoor, korting op de BTW.
Korting, dat ook al. Dan is er later ook bedenk ik meer mogelijk om daar iets in te regelen. En dat er ook hogere salarissen komen voor mensen die...
Ja, maar het ging om jullie gevoel.
Nee,
ja,
ik wel.
Als jij een baan gaat zoeken, denk je dan van...
Ja, want ik vind het ook gewoon belangrijk om daar bewust mee bezig te zijn. En dat je daar je eigen steentje aan bijdraagt. En dat hoeft niet per se, of dat kan ook gewoon in de bedrijven die op dit moment actief zijn. En daar kan je ook jezelf ontwikkelen en met mensen in contact komen om te groeien en om nieuwe mensen te leren kennen. En dan, daarom zou ik het zeker wel meenemen.
Want jullie zijn de hoop van het Nederlands bedrijfsleven straks. Ja. En als die mensen die nu de arbeidsmarkt opkomen op deze manier nadenken. Er is krapte, dus er wordt heel veel naar mensen gezocht. Wij hebben als bedrijf de luxe dat we eigenlijk alleen maar nee moeten zeggen tegen mensen. Omdat ze heel graag voor ons komen werken. Maar dat is misschien een te klein groepje op dit moment. Dus ik vraag me heel erg. Als je hier rondkijkt naar Nijrode, jullie studiegenoten, hoe zitten jullie erin? Zijn jullie de enige?
Ik denk dat het verschilt. Maar ik denk dat dat ook als je naar de UvA of naar een andere universiteit gaat in Nederland, dat dat ook nog verschilt. Maar dat sommigen zijn daar heel bewust mee bezig en vinden dat heel belangrijk. Maar je hebt ook anderen die denken, nou, dat is nog iets voor de toekomst en die duwen het nog een beetje voor zich uit. Of die vinden het gewoon minder interessant. Mm-hmm. Of duurzaamheid kan soms ook een beetje als een soort stoffig imago beschouwd worden. Ik denk dat je daar gewoon vanaf moet.
Dat linkse gelul.
Ja, precies. En ik denk ook dat de markt gewoon gaat veranderen. En dat wat jij ook zegt, de consumenten vragen erom. Ja. Steeds meer bedrijven zijn hiermee bezig. We hebben het over duurzame consultancybedrijven. Het is gewoon helemaal hip en happening. Ja. Ja. Dus er is gewoon wel ruimte in de markt daarvoor. Dus dan zijn er ook banen en... Ik denk wel dat mensen daarop in gaan spelen.
Ik denk dat het in de toekomst überhaupt niet anders kan. Het is een onderwerp waar je mee bezig moet zijn en je actief in moet zetten.
En hoe
zetten.
Gaat Nijrode mee? Hebben jullie
wij
al
hebben
een
gewoon,
duurzaamheidsvak? Of?
Ja, meerdere. En we hebben ook op het kader van stewardship... Ja. Is als een project bij ons, dan heb je, nou ja, dan kun je daarmee bezig in projecten om bijvoorbeeld tiny houses te ontwikkelen. Is ook allemaal vanuit de gedachte van duurzaamheid. En we hebben een sustainability vak, hoe je het kan implementeren in je bedrijf. Dus we zijn er vanuit hier ook wel actief mee bezig.
Ja, dan mag ik af en toe ook een lesje geven.
Ja?
Maar nou, goed leuk om te horen, want dit is, hoop, dit is dus hoopvol.
Ja.
Voor
ja, ik vind het mooi dat jij de boodschap zo naleeft. En ik vond het leuk dat je te gast was. En stuur maar een foto van de kleindochter in de mutjes door.
Ga ik doen, ja.
En ons inspireert om zelf daar ook mee bezig te zijn. Dus dankjewel.
Ja. Graag gedaan. Leuk.
Wat ik super interessant vond en wat je wel vaak hoort, maar hij bevestigde nogmaals, is dat hij zei dat het netwerk zo belangrijk is. En natuurlijk duurzaamheid, dat vind jij denk ik ook, of niet?
Ja, zeker, want hij is zo overtuigd van hun eigen missie en visie. En je merkt in alles dat hij dat door probeert te voeren. En als leider daarin ook iedereen wil inspireren. En hij had dat ook als hele duidelijke boodschap tijdens deze podcast. Van ik.
Duidelijk verhaal. Wij hopen jullie de volgende keer weer te horen.
Doeg!